Eindelijk was het zoiets. 18 was hij eergisteren geworden, een volwassen kerel. De wereld lag aan zijn voet. Het eerste hoogtepunt wat hij als volwassen kerel met zou gaan maken stond de komende week voor de deur. De Lonsche kermis. Mondenlang, eigenlijk al vanaf als woensdag, het eind van de carnaval, dat andere hoogtepunt van het jaar, had er naar uitgekeken. Dit zou zijn kermis werden. Wekenlang had hij al bij verschillende boeren geholpen met huien, om ervoor te zorgen dat zijn kermisknip goed gevuld zou zijn. Hij wou zeker niet achterblijven als hij in de tent of in de café bij zijn kamerui, die al allemaal 18 waren, aan de beurt was om een rondje te geven. S'avonds in bed, na een dag hard werken thuis op de boerderij en het bijverdienen bij andere boeren, fantaseerde hij al over flink feesten met zijn kamerui in de tent, de café en op de kermis. Maar hij had ook nog iets heel bijzonders in zijn kop. Al heel lang had hij een uurske op een rietje, een der die aan de andere kant van het dorp woonde. Zondags met het naar de kerk gaan, had hij al mij achter haar gelopen en hij mende dat ze ook al een keer omgekeken had, maar dat wist hij niet heel zeker. Hij was vast van plan om door de komende kermis eens wat meer werk van te maken. Een mooiere gelegenheid ervoor deed zich voorlopig zeker niet voor. Dat het Bert Menes was, bleek wel uit het feit dat hij zijn oudste zuster door gevraagd had om hem, zonder dat zijn kamerui het wisten, wat danspasjes bij te brengen. Dat gebeurde thuis op stal. Die was leeg en schoongemaakt, nou de koeien in de wei liepen. In de kortste keren had Bert de wals en de losse polka aardig onder de knie. Zus door had er de grootste schik in. Ook in huis wierp de komende grote gebeurtenis, de kermis, zijn schaduw wie het vooruit. Moeder was druk bezig met het maken van grote schalen kaalde schotten, voor als de familie zondag op de kermis zou komen. Toen de schalen klaar waren en in de kelder stonden, wierp het keldergat aan de binnenkant goed dichtgemaakt, want het was voor de jonge mukken uit de buurt een sport om bij elkaar aan de kaalde schotten te gaan. Ook de bestelling voor de bekker was klaar. Zaterdag voor de kermis werden de laatste voorbereidingen getroffen. Rondom het huis weer alles netjes gegrisseld en in den hof, het domein van moeder, weer gezorgd dat de bloemen en de groentes er piekfijn uitzagen. Morgen, kermiszondag, zou je alles er gief bij moeten leggen. Laat in de namiddag fietste Bert nog even naar het dorp om te zien hoe het er op het kermisterrein uitzag. De siebegewalse tent van Jans Wijs was al helemaal klaar. Het zeil lag er strak op en de loopplank naar de ingang leek te roepen: "Komt er maar in!" Toen hij de zweefmolen zag staan, zag hij zichzelf al in gedachten samen met Marietje hoog boven het kermisterrein vliegen. Kermiszondag brok aan met de komst van familie uit Fortum, Zandbeek en den Twist. Ooms en tantes en een slaai klein jongen vulden het huis. Natuurlijk gingen ze met de hele bubs naar de kermis. En nadat de klein jongen uitgezakt waren, kostte de schik niet op in het pertjespeul, bij het touwken trekken, eentje hengelen, blik gooien in de zweefmeulen en natuurlijk bij de snoepkroom van Kams. Naar de gang over de kermis gingen de kels aan het kaarten. En de bijsterkamer vulde zich in de kortste keren met dikke wolken sigarenrook waar je de fiets tegenaan kon zetten. Bij de vrolie werd er heel wat afgekletst. Daarna liepen ze door moeder er een hof. Er was geen spierke drek te zien en alles was mooi geschoefeld. Toen weer zo flink gestuurd dat moeder er gewoon een kleur van kreeg. Daarna kwam de kalde schotel op tafel en natuurlijk de krenten en de kleuntjesmek. Er was nog wat riste pap met prumen over van het middageten en daar waren nog heel wat liefhebbers voor. Voor ze naar huis gingen, ging een stuk riste of butterfly er ook nog handig in. De oven brok aan en Bert schoot zijn witste overhemd aan. Dat hij vrijdag nog op de bleek gelegen en was hagelwit. Met zijn kamerui ging Bert de tent in. In zijn kop zat Marietje. Maar hoe anders zou je het hier nou het verlopen? Er werd een blaar bier aangeslept en Bert proefde flink met. Na ieder pilsje zei hij tegen zijn eigen: Dadelijk gooi ik Marietje vragen om te dansen. Het kwam er niet van. Sterker nog, halverwege trokken ze naar het kermistrein om daar nog wat rond te schuipen. Lichtelijk aangeschoten schoten ze een kruiwagen nutteloze Presby aan. Bij de kop van Jut gingen ze zo biesig de kier dat die kermiskel bang was dat ze zien een hele kaast in hen zouden slaan. En hij begon flink tegen de jongen te moelen. Omdat ze geen kloterij wilden hebben, gingen ze terug naar de tent. Doch ging het weer met bladjes bier. Bert docht weer aan Marietje, maar na ieder pelsje werd het steeds mistiger in Bert's in de kop. En Marietje verdween steeds weer in die mist. Toen de lijst en dans geklonken had, wist Bert dat hij het die avond mooi verkloot had. En hij ging flink in de nollie op huis aan. Thuis in bed begon alles te draaien alsof hij nog in de zweefmeulen hing. Nog net op tijd kost hij de deel halen en moest hij biestig spelen. Terug in bed stelde hij vast dat ze onder elkaar wel veel schik gehad hadden, maar dat van zijn mooie plannen niks terecht gekomen was en dat hij morgen uit een ander vetje zou tappen. Het matinee van maandag bood nieuwe kansen. Na een paar pilsjes trok Bert de stoute schoen aan, liep stilletjes weg bij de jongens, ging naar Marietje en vroeg haar om te dansen. Ze droegen een mooie blauwe plooirok en een mooi gestreken wit blouseje. Bert hoopte dat ze ja zou zeggen. Na een kleine aarzeling stond ze op en een ogenblik later walsten ze samen door de tent die nog rook naar vers zaagsel. Ze zijn allebei niks. Half uur, zei de muziek, en een van die kuils kwam de vloer op om geld voor een dans op te halen. Vriet viet Bert zijn knip en deed in de lap, 2,5 cent, in het geldbeksje. De dans ging weer. Je danst goed, loog Marietje, want haar tien had het behoorlijk te verduren gehad. Heb ik van ons doorgeleerd, glunderde Bert. Hij bracht haar terug naar de plaats. Zal ik ook dukker halen, zei Bert en hij schrok van zijn eigen lef. Dat is goed, zei ze zoetjes. Als een jonge muk huppelde Bert terug naar zijn kamerui en het volgende pilsje was het lekkerste wat hij van zijn langzaamse leven ooit gehad had. De losse polka ging even later best goed. Na het matinee zorgde hij dat hij samen met Marietje de tent uitliep en vroeg zoetjes, kom er vanavond ook? Als we de koeien op tijd leeg hebben, mag ik denk wel gewoon. Wie is vanavond? Fluisterde ze nog. Nadat de tent dichtging, gingen de kels nog een uur naar het café. Daar was voor Vrolly alleen niet weggelet. Dat was grote schaand. Bert was helemaal in de wolken, lette niet op de sterke verhalen van zijn kamerui en sloeg verschillende reuntjes over, bang als hij was om s'avonds niet fit te zien. Eindelijk avond. Marietje was al binnen toen Bert met zijn kamerui de tent inkwam. Gedurig schoot hij bij de proevende jongen weg om Marietje te halen voor een dans. Ze weigerde niet één keer. Onder het dansen wou Bert weten hoe het melken gegaan was. Goed, zei ze, maar het duurde wel even, want wij melken er 12, zei ze gruts. Ook dat klonk Bert als muziek in de oren. Onderhand had Bert zijn beste kameraad toen wiesgemaakt dat de vriendin van Marietje een uurske op hem had. Bert vond die vriendin maar een zuurske. Maar als ze eraan mikkels helpen om korter bij Marietje te komen, meek hem dan niks uit. De muziek kondigde een damesdans aan. En Bert was zo gruts als een pauw toen Marietje hem kwam halen. Zullen we samen naar de kermis lopen? Probeerde Bert voorzichtig. Dat is goed, zei ze, als mijn vriendin ook mee kan. Toen Bert zijn kameraad, hij daar ook wel oren aan en daar gingen ze. Ze gingen samen in de schommel. En in de kortste keren had Bert de schommel met een tomp tegen de zeil aan zitten. Dat gebeurde dukker, want op de plaats waar een tomp van de schommel dat zeil mij rakte, was het al duk uitgestukt. De kermiskel vond het niet om de rem erop te smieten. Het was de 2/4 voor 2 kaartjes meer dan werd geweest, want Marietje had in het schuitje vol bewondering naar Bert gekeken. De zweefmeulen mogen natuurlijk niet voorbijgelopen worden. Ook hier betaalde Bert de kaartjes van een dubbeltje per stuk. Want hij vond dat hij Marietje vrij moest halen. Dat huurde zo. Toen ze op het hoogste zweefpunt gekomen waren, zette Bert zijn voet tegen het stuurlijke van Marietje die vorm zat en doodde haar met volle kracht de ruimte in. Marietje schriste, van angst of van plezier, Bert wist het niet. Toen ze bij Vaas de grond onder de vuur gaan, hadden ze allebei beestig schrik en het leek wel alsof ze nog steeds in de rondte triezelden. De woorzegster liep ze rap voorbij. Die kost misschien roet in Bertje neer te smitten. Ik moet op die tuus zien, zei Marietje, want morgen wil ik ook weer naar de kermis. Huien als de zon schijnt, dook Bert, en hij vroeg, zal ik ook naar huis brengen? Aarzelend keek Marietje naar haar vriendin. Daar leek me toen ook wel de goede kant op te gaan. Kom maar, zei ze voorzichtig, nog wel even de fietsen halen. En daar gingen ze samen op de heikant aan. Ze probeerden voorzichtig hand in hand te lopen, maar met een fiets aan de hand viel daar de duvel nog niet met. Bij de achterste staldeur aangekomen, fluisterde Marietje, wel trusten wat Bert, en twijfelde nog even bij het daadwerkelijk naar binnen lopen. Dat was voor Bert het moment om haar, een beetje onbeholpen, een kusje op haar wang te geven. Hoiwa, en rap schoot ze de stal op. Bert zweefde op huis aan, en hij had zich nog nooit zo gevoeld. Daags daarna op het matinee werd er weer volop gedanst. Ik heb tegen ons moeder gezegd dat ik met ogen gedanst heb, vertelde Marietje. En? Het was goed, maar we moesten niet te kort bij hen dansen, want een heilige geest moest er altijd nog tussen kunnen. Na het matinee aten ze samen een ijs aan de ijskoekkar van Karel Vermil. S'avonds in de tent was het weer knoep gezellig. En op de kermis bij de schietent schoot Bert net zo lang totdat hij de grootste teddybeer die er in een hele kroom te vinden was, verzien Marietje bij hen geschoten had. Bij de kroom van Kams viet Bert nog een grote kneelstok. Toen het tijd was om op huis aan te gaan, liepen ze weer samen, deze keer al hand in hand. Bert had gezorgd dat hij geen fiets bezig had. Dat liep een stuk makkelijker met maar één fiets. In het kerkstraatje weer al even voorzichtig wat geknoeveld. En bij de achterste staldeur weer dat nog een keer overgedaan. Wel trusten en tot morgen, wat? Hoi. De laatste kermisdag zwierden ze weer samen door de tent, dat de stukken eraf vlogen. En ook op de kermis, waar ze al van hand in hand liepen, hadden ze weer de grootste schrik. Vooral bij het busgooien en eendjes hengelen. Marietje wordt deze avond wat vroeger naar huis. Ons moeder had gezegd dat ik oma even met naar binnen moet brengen, om even wat te praten. Daar werd Bert een beetje onrustig van, toch hij nog niet opgeteld. Moeten we dan niet iets meenemen voor haar? Duk nemen ze voor Vrolly een visje met, meende Bert te weten. Aan de kroom weer een gebakken vis gekocht en in de krant gedraaid. Samen liepen ze over de stal de kamer binnen, waar moeder zak zat te stoppen en vader aan zijn piep zat te lurken. Vader zei niet veel, sterker nog, hij viel eens in de prost in sloop, terwijl zijn piep nog wat nauw blokte. Moeder praatte wat over koetjes en kalfjes. Het was tijd om naar huis te gaan. Samen liepen ze even naar de achterste staldeur, waar het allemaal begonnen was. En toen moeder nog een stukje de kop om de deur stook om te zeggen dat het lat zat was, namen ze afscheid van elkaar en van de mooiste kermis die ze ooit hadden meegemaakt. Op de morgen na de kermis danste Bert achter de kruiwagen de mistvaart op. Waar was hij blij, want in ene kermis had hij het al geschubt tot in de beestenkamer thuis bij zijn Marietje, waar ze ook nog eens een keer 12 koeien aan. Op de diamantenbrulft dochten ze samen nog terug aan die kermis maandag. Deten, deten, zei opa Bert tegen een van zijn kleindochters, daar hadden wij vroeger de kermis voor. En hij knipte een uurske naar oma Marietje.